Goedenavond, ik ben Margriet van der Rijk. Het nieuwe kabinet is rond. Er waren al veel namen uitgelekt, maar nu zijn de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het ook officieel eens geworden over alle ministers en staatssecretarissen. En ze spelen op safe, zegt verslaggever Ron Vrezen.
Geen grote experimenten met nieuwe namen of bijvoorbeeld wat je in het verleden wel zag, dat er hotshots uit het bedrijfsleven naar Den Haag werden gehaald of bekendere Nederlanders. Die gingen vaak ten onder in de harde Haagse cultuur. Dit zijn bijna allemaal mensen die nou in het kabinet komen met veel Haagse binnenhofervaring.
Wat verder opvalt, van de ministers zijn er 10 man en 6 vrouw. Bij de staatssecretarissen is de verhouding gelijk, 4-4. De man die vorige week door de politie werd doodgeschoten in Roermond is een Franse drugsmokkelaar, melden Franse media. De man probeerde samen met 2 anderen een helikopter te stelen om een crimineel uit de gevangenis in Roermond te bevrijden. Ophef in België over een site met seksuele voorlichting voor kinderen. De site gaat niet alleen over condooms en SOA's, maar er worden ook tientallen seksstandjes tot in detail uitgelegd, met plaatjes erbij. Sommige ouders en scholen vinden dat veel te ver gaan. Deze vader vraagt zich af welke experts de site in elkaar hebben gezet.
Ja, ze zijn inderdaad experts, want ik denk dat niemand anders al die standjes kent. Ik vraag me af van waar ze eigenlijk allemaal uit, van waar ze komen, waar ze het uithalen. Eigenlijk uit de babbelute beftechniek.
Kinderen van deze man, van 7 en 9, kreeg op een school een folder van de site mee. De maker van de site richt zich voornamelijk op jongeren vanaf 15... maar vindt het niet erg als er ook jongere kinderen op kijken.
Als jongeren van 10, 11 jaar inderdaad met die vragen zitten, er bestaat geen enkele andere website die zo volledig informatie over relaties en seksualiteit biedt voor die jonge groep.
Het weer dan. Het koelt vannacht af tot 9 à 12 graden en er kan een buitje vallen. Het wordt een wisselvallig weekend. Morgen is de graad of 17 en zondag wordt het nog een stukje kouder. En dit was het nieuws van NOS op 3.
Wansie Muller. NTR. Dit is NPO Radio 2.
lekker hoor. Ook een oud gast van dit programma, Stefan Morrison en Old Enough to Know Better. Het is, even kijken, 9:05 en je luistert naar Soul & Jazz Live met Wansi. Met vanavond de gast Abdelkarim Elfassi, theater- en filmproducent. Mag ik dat, zeg ik dat goed eigenlijk? Weet ik eigenlijk niet.
Ja, ik ben nog een beetje... Ja,
je weet zelf ook niet, hè?
Ja, ik weet het wel. Ik weet wat ik doe. Ik weet wat ik leuk vind. Ik maak theater, ik maak documentaires. Ik ben heel veel met film bezig. Maar ik heb nog geen speelfilm gemaakt. Dus mag je dan... Weet je, mag je jezelf pas een schrijver noemen... op het moment dat je een boek hebt uitgebracht. Wat een bestseller is.
Ja, weet
ik weet
het
niet. Maar ik vind theater- en filmproducent komt het dichtst in de buurt.
Ja, ja? Mm-hmm. Abdelkarim, we hebben het gehad over... het gezin waar je uitkomt, dat je opgegroeid bent in Zeeland, in een dorpje. En ik wil nog eventjes wat dieper ingaan op je Marokkaanse roots. Hoe vervelend vind je het dat iets is wat terugkomt in gesprekken of in vragen?
Ik zie mijn Marokkaanse roots gewoon als een verrijking. Dus ik denk dat ik er vroeger wel iets meer moeite mee had. Omdat ik geboren en getogen in Zeeland, in een dorpje. En dan moet het in gesprekken gaan over een land wat 3.500 kilometer van je vandaan ligt. Dat was wel raar of zo. Ik snapte dat niet zo goed. En ook omdat mensen er echt... Weet je, op een gegeven moment ontstond er een obsessie voor... Weet je, waar kom je dan vandaan? En kies je dan voor Marokko of Nederland? Dus voor mij was het gewoon kiezen tussen Oost-Soeburg of Rotterdam. Dat was mijn soort van waar ik me dagelijks mee bezig hield. Ga ik hier blijven in dit dorp? En ga ik hier weg, hoe zeg je dat, weg etteren? Of ga ik voor ambitie even huizen naar de grote stad? Snap je?
Ja.
Dus ik had niet zoveel met Marokko. Behalve dan dat ik jaarlijks met mijn ouders aan naartoe ging. En het fantastisch vond als we weer naar huis gingen. Dat vond ik het mooiste gedeelte van de reis vaak.
Echt?
Zeg maar, daarnaartoe vond ik leuk. Het was een avontuur. Wij gingen nooit op vakantie. Dus dan zie je opeens België, Frankrijk en Spanje. Dan wel in 3 dagen. Ja. en heel snel en vluchtig. Maar ik had wel het gevoel van, hey, we zijn op reis. Oh, we zijn eruit. Maar ik vond het altijd weer fijn om terug in Nederland te zijn. En weer de soort van uit de auto te stappen. En op de een of andere manier de stoeptegels, de tegels, de bakstenen, allemaal zo recht. En het voelde weer heel gestructureerd en fijn en als thuis. Dus het is heel gek, maar je stapt uit je auto en je hebt het gevoel, oh ja... Ik ben weer in Nederland, want de wegen zijn hier gewoon recht. En er zit geen deuk. Ik vond, later... ben ik me meer gaan verdiepen eigenlijk in mijn roots en in mijn achtergrond. En meer in mijn ouders eigenlijk. En heb ik een veel betere connectie gekregen met het land. Vroeger was het gewoon het land van mijn ouders. En nu ga ik er jaarlijks terug. Maar ook naar andere steden. Niet alleen maar naar de geboortedorps van mijn ouders. Maar ook gewoon naar Tangen en Casablanca en Marrakesh. Ik vind het een prachtig land. Dus ik zie het gewoon. Ik heb het omarmd. Mm-hmm. Ik heb mijn roots omarmd. En dat werkt ook wel. Ik denk dat ook wel... Dat bijdragen aan een stabiele identiteit.
Ja, dat denk ik ook. Maar is dit ook iets wat je dan meeneemt in je werk? Je roots? Of je Marokkaanse roots in dit geval?
Het komt zeker terug. Niet heel veel of zo. Het is maar net welke associaties je hebt bij Marokko. Mm-hmm. Weet je, is dat dan dat je in Marokko filmt? Of dat je in Marokko bent? Of dat je het hebt over Marokko? Of is dan, weet je, gaat het over Marokkaans eten? Waar gaat het dan eigenlijk over als je het hebt over je roots? Het komt terug in mijn werk omdat mijn ouders nog erg verbonden zijn met het land. Ik probeer nu in mijn werk ook te zoeken naar een soort van universele thema's. En ik vind een land... Zoals je trots zijn op je land en een nationalistisch gevoel hebben, vind ik ergens ook wel een soort van een. Kan ook heel verstikkend zijn.
Mm-hmm.
Snap je? En ik reis veel. Ik zie best wat van de wereld. En er is meer dan. Ook Marokko is een toevalligheid, snap je? Mijn zus woont in Hongkong. Misschien gaat ze daar wel een gezin beginnen. En dan gaat dat op een gegeven moment over Nederland. Weet je, dan gaan haar kinderen misschien dingen maken over China en Nederland of zo, snap je? Het land van hun moeder. Dus Marokko is een station. Een heel belangrijk station. Maar het is ook ergens een gepasseerd station. Voor mij dan.
Dat is even een doordenker.
Ja, het is gewoon... Het mag wel terugkomen in mijn werk. Heeft me gevormd. Maar ook Zeeland komt terug. Kijk, als we het hebben over roots. Er was ooit een journaliste. En die schreef een artikel over mij. Die begon over mijn roots. Waar liggen je roots? En zij wilde Marokko horen. Ik zei, ja, Zeeland. Zegt hij, nee, ik bedoel, hey, waar liggen echt je roots? Zeg maar. Waar liggen echt je roots? Ik zeg, ja, gewoon echt Zeeland. Ik heb 18 jaar gewoond, heeft me gevormd. Ik ben kom echt uit de provincie. Snap je het? Je hebt ook zelf een soort van een. Je bent ook regisseur over je eigen identiteit. Dus mijn lokale identiteit heeft mij veel meer gevormd dan het feit dat mijn ouders in Marokko zijn geboren. Dus ja. Dus het komt wel terug en ik ontken het niet. En ik vind het echt een verrijking en omarm het. Maar tegelijkertijd is het een toevalligheid en ben ik eigenlijk veel nieuwsgieriger naar waar we naartoe gaan. Wat het volgende station is.
Jij hebt een nummer uitgekozen bij een heftige emotie, walging. En ik wilde er eigenlijk over verder praten. Maar ik denk dat we eerst even naar het nummer gaan. Dan mag je daarna uitleggen waarom je Iron Sky van Paolo Nutini koos. We are proud. Living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find God and religions to paint us with salvation, but no.
I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power.
Oké, wederom een interessante discussie hier in de studio van Soul & Jazz Live. Met Wansie. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want we waren aanbeland bij de emotie walging. En daar heeft mijn gast van vanavond, Abdelkarim Elfassi, een nummer bij uitgekozen van Paolo Nutini. Iron Sky heet het. Waarom dat nummer?
Dat komt eigenlijk door ons voorgesprek. En jij stelde mij de vraag van waar walg je nou echt van? Mm-hmm. Weet je, welke associaties heb je daarbij? Ik vond het een hele moeilijke. Want ik vind walging echt een hele sterke emotie. Een soort overtreffende trap. Van,
is het ook?
Ja, en als je dan, als ik ging even nadenken van waar walg ik van wie walg ik? Eigenlijk van heel weinig. Maar het enige wat ik kon bedenken was van Trump. Dat ik echt van als soort van. Voor mij staat hij echt symbool voor alles wat er verkeerd is in deze wereld. En ook is hij een soort van herhaling van de geschiedenis of zo, ergens.
Kan je dat uitleggen?
Ja, het is gewoon in de essentie is het gewoon een soort van dictator natuurlijk. En gewoon iemand die gewoon een slecht hart heeft. Gewoon echt het niet. Weet je, hij is gewoon een ongelooflijke narcist. En beschadigt veel dingen, weet je. Is ook uit op oorlog. Hoe kan je nou uit zijn op oorlog? In godsnaam, even serieus. Hoe kan je nou oorlog willen? Dan sta je er echt los van menselijkheid. En weet je, het kan zijn dat hij gewoon een narcist is en ziek is. Geestesziek is. Ik weet het niet. En dan kan ik het ergens ook wel snappen waarom die is zoals hij is. Maar hij heeft ook nog eens heel veel aanhang en heel veel mensen om zich heen. En dat soort figuren, daar krijg ik... Dat kan nooit goed zijn. En dat was hem volgens mij... Dus ja, goed, ik het enige wat in. Als ik hem zie op tv, dan zap ik weg. Omdat ik gewoon echt. Ik trek hem niet. Als ik weer iets op. Ook als ik zie dat media hem citeren, dan zap ik ook weg. Ik snap ook niet hoe mensen zo meegaan in zijn spel en retoriek en zijn manipulaties. Dus ik. Toen dacht ik van ook ja, nee, ik moest toen een nummer bedenken bij walging. En toen dacht ik aan Paolo Nutini, want die heeft een nummer geschreven als soort van aanklacht tegen de politiek en populisme. En hij heeft ook een fantastisch fragment van The Great Dictator van Charlie Chaplin gebruikt in zijn stuk. Het is echt een aanklacht tegen, weet je, tegen verzet je tegen dit soort massahysterie en populisme. En weet je, you are no sheep, you are no cattle, zegt hij letterlijk volgens mij, weet je. Je bent gewoon, je bent een individu en luister naar je hart en luister naar je gevoel. En als je dit soort figuren volgt, dan komt er alleen maar ellende van. En dat is dit nummer natuurlijk. En dus ik kon hem linken aan Trump en een soort van aanklacht tegen figuren als Trump. Want die blijven ook, weet je, die zijn er geweest, die zijn er nu en die gaan ook nog komen. Daar is blijkbaar altijd behoefte aan of zo. Dit is het enige nummer wat ik kon bedenken, man. En ik verder, hij had het raakvlakken met het gesprek wat we hadden.
Ja. Je vertelde me ook in dat gesprek dat je ook van stelselmatig onrecht walgt.
Oh ja, trouwens, dit nummer, dat is ook wel interessant. Dit nummer bestond al, maar het nummer is pas bekend geworden toen Giel Beelen hem afspeelde, 3FM, na de aanslag op Charlie Hebdo. En dat is ook weer politiek. En op de ene of andere manier kwam dit soort afschuwelijke, walgelijke... Dat was ook een soort van een link die ik maakte van ja, het is gewoon dat je het in je hoofd haalt om gewoon kunstenaars koele bloeden te vermoorden, dan daar kan ik ook nog steeds van walgen en dat moet ook volgens mij. Maar dat gebeurt ook en dus het was niet alleen Trump, maar het waren ook die terroristen die dus aanslagen plegen en zichzelf blijkbaar dat voor zichzelf rechtvaardigen, dan moet je ook. Ja, goed, dat was dus, sorry.
Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Gooi het eruit, want dan is het in ieder geval niet meer in je lichaam, toch? Ik wilde vragen of je zelf ook wel eens te maken hebt gehad met onrecht of stelselmatig onrecht.
Nou, ik ben een paar keer etnisch geprofileerd. Ja, dat is op zich, dat klinkt het gewoon heel onschuldig dat je het meemaakt. Mm-hmm. Dan voel je opeens minder mens of zo. Heel gek, maar dan word je opeens gefouilleerd omdat je dus er zo uitziet. Terwijl je gewoon... Weet je, ik weet nog heel goed, volgens mij had ik die dag net... Ik kwam net van de universiteit. Ik had een avondcollege. En ik ga naar huis. En dan word je gewoon een soort van... ik ben schuldig tot je onschuld bewezen wordt, idee. Dus dat vond ik heel erg... Zo radicaal kan het omslaan, zeg maar. Je kunt van onschuldige, leergierige jongen... opeens een soort van als verdachte worden gezien. Dat vond ik echt heel heftig. En ook een keer Ik ben een keer, ik was op weg naar mijn werk. Ik werkte bij mijn bank. En ik fietste naar mijn werk. Maar ik fietste door groen voetgangerslicht. Dus het is groen. Dus er zit een poppetje. Dat is een mannetje. Waarom is het eigenlijk nooit een vrouwtje? Is het wel eens een vrouwtje?
Zullen we daar ook een discussie? Dat vind ik een discussie waard.
Ja, toch? Ja. Het is toch wel vaak het mannetje, toch?
Ja.
Ja. Dus ik fietste naar mijn werk en ik fietste door groen voetgangerslicht. Ik had haast. En toen werd ik opeens staande gehouden door van die stadstoezichthouders. Van die stadswachten. Daar heb je er heel veel van in Rotterdam. En toen moest ik opeens een boete betalen of zo. Ik moest mijn ID laten zien. En ik vond dat gewoon zo... Ik vond het gewoon onterecht. Want ik was gewoon op weg om belasting af te dragen. Zeg maar. Ik ging naar mijn werk toe. Ik ging geld verdienen, zodat ik belasting kon betalen. Goh, ik was gewoon een goede burger. En ik veranderde toen opeens in een crimineel of zo. Ik had opeens iets grensoverschrijdends gedaan. En ik vond het gewoon heel heftig hoe zij eigenlijk omgingen met hun macht. Dus er ontstond een discussie. Ik kwam mijn ID niet geven. Omdat ik dacht van, weet je, oké, dan ga ik ook principieel doen. Ik erkende eigenlijk hun
autoriteit niet,
omdat ik het gewoon... En toen werd ik gewoon, voor ik het wist, zat ik in een politiebusje. En moest ik 5-6 uur in de cel zitten. Werd mijn vrijheid gewoon ontnomen.
Echt?
Ja. Maar kijk, ik snap dat er regels zijn en zo. En ik snap misschien dat ik niet op groen voetgang is. Maar ik vond dat... En toen zei ik... Dus ik belandde in de cel voor de eerste keer in mijn leven. Mijn vrijheid werd ontnomen. Ik was gewoon een nummer. Ik was gewoon... Weet je, ik vond het zo onterecht en zo. Ik heb me echt. Ik had een soort van. Van die week was ik echt teleurgesteld in de rechtsstaat of zo. In hoe dingen gingen. Ik vond dat geen goede ontwikkeling. Maar ik weet heel goed toen ik uit die cel stapte. Was die dame er ook. Die mij had staande gehouden. Die stadswacht. En ik zei tegen haar. Door mensen zoals jij heeft de oorlog kunnen plaatsvinden.
Oh.
Omdat je gewoon niet nadenkt. Schakel even gewoon je geweten in. Wat jij hebt gedaan. Is gewoon, je hebt mij mijn vrijheid ontnomen. Omdat jou dat is aangeleerd. Omdat het ergens in een boekje staat. Ik zeg maar, zo ga je niet met mensen om. En toen ik zei dat tegen haar. En ik weet heel goed dat het wel wat met haar deed. Dus dat ben ik ook. Ik kan ook heel erg provoceren. En scherp uit de hoek komen. Ja, maar dat vind ik echt. Ik vind echt dat als dat het niveau is in Nederland van... We gaan de orde handhaven en zo. En we gaan mensen eigenlijk soort van... Ja, het is het. Als, gewoon niet meer als mensen zien. Maar gewoon als een... Ik zie een overtreding. Ik zie niet meer mensen op weg is naar zijn werk, maar ik zie een overtreding. Boete. Weet je? Als dat is hoe het werkt en hoe het gaat werken in Nederland, dan maak ik me daar gewoon zorgen om. Dus ik heb dat tegen haar gezegd en ik sta er wel 100% achter eigenlijk. Dat soort mensen heeft de oorlog ook kunnen plaatsvinden. Omdat ze gewoon niet meer voor zichzelf gingen nadenken en, weet je, bevelen opvolgen. En later opeens zeiden van ja, maar ik wist het niet. Of ik heb dan de regels opgevolgd. Krijg ik daar heel benauwd van mensen die zeggen ja, maar het zijn de regels. Ja.
Ja, want die regels zijn altijd voor. Die zijn altijd interpretabel, vind ik. En die kunnen gebogen worden.
Ja, ja, en kunnen ook misbruikt worden. En die, weet je. Dus ja, dus ja goed.
Maar
dus het verschil tussen recht en rechtvaardigheid, zeg maar.
Dus, wat je zegt, ik vind het soms ook wel fijn of leuk om te provoceren. Of dat doe je in ieder geval wel eens. Maar zou je jezelf activistisch noemen?
Nee, gewoon mens. Ik denk dat elk mens gewoon op moet staan tegen onrecht. Zeg maar. Ik vind het gewoon, dat is me aangeleerd door mijn vader, weet je. Door mijn ouders, door mijn moeder, weet je. Op het moment dat ik klap uitdeelde op straat, dan kreeg ik een corrigerende tik. Snap je wat ik bedoel? Dus het is niet activistisch zijn, dat is gewoon staan voor menselijkheid. Dat is gewoon je plicht doen. Mm-hmm. Het is ook niet, daar hoef je ook geen schouderklopje voor of zo. Dat is gewoon je taak.
En in je werk ben je activistisch?
Wat versta je onder activistisch?
Nou, dat je dingen maakt met een boodschap. Omdat je wil dat mensen daar wat van leren of iets van meekrijgen.
Ja, maar ik vind het etiket activistisch heel erg...
Denk je Black Panther of Vuist in de Lucht?
Nee, maar waarom is een uitgetoonde witte man die een hele... Die een documentaire maakt over Shell. En is die dan ook meteen een activist? Of is het gewoon een goede documentairemaker? Weet je wel, activist heeft een beetje een soort van een... Ik heb een hele rare... Ik bedoel, activisten zijn noodzakelijk. Ik hou van activisme. En ik hou ook van mensen die daar heel ver in gaan. Maar je moet dingen niet al te snel activistisch noemen. Denk ik. Niet naar jou toe, maar gewoon überhaupt. Ik ben gewoon filmmaker, kunstenaar. En ik gebruik maatschappelijke thema's in mijn werk. En ik verzet me tegen dingen waarvan ik vind dat je daar tegen moet verzetten. Maar echt activistisch... A la Greenpeace, of à la Black Panthers, of à la Ku Klux Klan, weet ik veel, is het niet.
Nee, je noemt nu ook wel een aantal voorbeelden.
Ik ben ook redelijk, hoe zeg je dat? Mainstream of zo, wat ik doe. Het is ook redelijk, mijn theatervoorstellingen zijn totaal niet activistisch. Dat is gewoon een fijne, liefdevolle theatervoorstelling. En er zit natuurlijk wel heel veel onder qua thematiek. Maar ik denk dat het juist goed is om naar manieren te zoeken, zodat je binnen kunt dringen in mainstream media. En dan is het vaak ook de boodschap. Het is ook vaak de toon. En je moet daar heel erg in balanceren van oké, wat is de juiste toon? Hoe kan ik dit uitleggen? En hoe krijg ik de mensen? Hoe breng ik de mensen tot een nieuw inzicht? En vaak, als je zegt dat is een activist, dan is het vaak al iemand, oh ja, dat is iemand met een eigen waarheid. En fijn dat hij dat doet, maar ik hoef er niets mee te maken te hebben. Terwijl ik denk liever nou over oké, waar kunnen we elkaar vinden? En ik hoef er niet heel radicaal in te gaan, maar het kan wel heel subtiel, kan het erin verwerkt worden. Een soort van activistische radicale boodschap. Maar ik ben, vroeger was ik wel, ik provoceerde heel erg. En ik was heel scherp en ik was ook echt een beetje boos. Maar dat is, nu probeer ik, hoe kunnen we de mensen met macht zo ver krijgen om verandering in gang te brengen. En dan moet je een klein beetje conformeren aan de regels. En tegelijkertijd iets van jezelf mee te nemen. Je moet nooit jezelf verliezen. En je eigen, jezelf. Weet je, datgene wat jou maakt eigenlijk. Je moet niet willen worden zoals zij zijn. Want dat is wie je bent. Ze luisteren naar je omdat je bent wie je bent. Mm-hmm. Dus ik balance. Ja, ik denk er wel altijd heel goed over na. Over de toon en over wie is het. Maar ja, ik heb ooit ook een filmpje gemaakt over Palestina, Israël. En het ging over de oorlog in Gaza. Oorlog is het niet. Gewoon, eigenlijk gewoon een aanval op Gaza. Waar gewoon kinderen werden vermoord. Ja. Dan wordt de activist in mij wel wakker. En dan ga ik gewoon een filmpje maken wat gewoon weer gevoelige snaren moet raken. Het is maar net wie het consumeert. Zeg maar. Ik denk dat het door iemand die heel erg pro-Israël is wel heel erg als activistisch wordt gezien. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd probeer ik gewoon een menselijk verhaal te vertellen. Dus het is maar net, ik vind vaak een soort van etiket activisme vind ik vaak ook om mensen een beetje als gekkies neer te zetten en een beetje uit te sluiten. Terwijl ze zo hard nodig zijn. En ook voor mij de ruimte creëren om te doen wat ik doe. Mm-hmm. Snap je? En, dus ik ben heel dankbaar dat er nu gewoon allerlei. Dat er nog steeds mensen zijn die de straat op gaan en heel radicaal eigenlijk ergens voor of tegen zijn.
Black Sands. Van, is het Bonobo, denk je, Abdelkarim? Of Bonobo? Ik ben een Amsterdammer, hè, dus ik leg de klemtoon nog wel eens verkeerd.
Ik schaal het Bonobo.
Oké, nou, dan was het dus Black Sands van Bonobo. Het nummer dat je uitkwam bij Angst. Waarom?
Onheilspellend nummer. Ik gebruik Bonobo vaak in mijn projecten. Hij maakt vooral instrumentale muziek, elektronisch vaak. Maar ook heel, heel divers. En in zijn nummer hoor ik eigenlijk een onheilspellende gebeurtenis terug. Het begint heel rustig en heel cool. En op een gegeven moment wordt het veel zwaarder en nog zwaarder en nog zwaarder. En dan zwakt het een beetje af. En ik denk heel erg in beelden. Het is gewoon hoe mijn hersenen, hoe mijn brein werkt. En ik zag dan een soort van leven en dood. En ik ben heel erg bang voor de dood. Ik ben ook bang dat ik mijn mensen om me heen verlies. Dus ik zet het liefst instrumentale muziek op. Ik luister eigenlijk heel weinig naar teksten. En ik monteer mijn films ook in de auto. Eigenlijk in mijn gedachten al. Dan hoor ik een nummer en denk van ja, daar horen die en die beelden bij.
Oh echt?
Ja, andersom soms. Maar Bonobo is echt een van mijn favoriete artiesten. Binnenkort ook in Nederland gelukkig. En,
daar zijn nog wel kaarten voor?
Ik weet het niet. Het is wel in Ziggo Dome, geloof je. Dus wel heel groot. Hij is echt een groot artiest. Ook ooit heb ik in Paradiso iets gedaan. Maar hij is echt geniaal. Wat hij kan, is gewoon een genie. En ik vond dit nummer... Ik laat het ook wel eens... Ik vraag me ook wel eens vaak af... ben ik de enige die het nummer zo ervaart? Maar ik zat een keer in de auto... en ik vroeg aan mijn vrienden... weet je, ga het nummer opzetten. Duurt 6 minuten. Zet je telefoon uit. Doe je ogen dicht. En ik wil even zien wat er gebeurt. En twee van mijn vrienden moesten gewoon echt huilen.
Wauw.
Ja. Met het nummer. Omdat ik had ook heel hard gezet. En zij hadden allebei een soort van ander beeld bij. En alle andere flashbacks. Dus dat riep dit nummer gewoon op bij mij.
Nou ja, wellicht is dat net ook gebeurd met mensen die naar ons luisteren. Je zegt net, Abdelkarim, dat je bang bent voor de dood. Maar bedoel je dan om dood te zijn of dood te gaan?
Ergens om gewoon... Ja, ik ben 32 nu. Ik wil nog wel leven, zeg maar. Ik wil ook gewoon gezond blijven. En ik ergens... weet niet, laatst had ik een last opeens van mijn linkerarm. En ik had ook echt mijn hoofd een soort van bedrukkend gevoel. En in mijn been voelde ik ook een beetje. En dan ga ik googlen. En dan denk ik, oh ja, shit man. Dat zou een
hartaanval.
Hartinfarct kunnen zijn. Of dat kan... shit man, straks is het gewoon MS. Weet je? En dan ga ik zelf gewoon de angst aanpraten. En ik vroeg me af waar dat vandaan kwam. En naar de arts geweest, wel lang mee gelopen. Ik denk dat het eigenlijk gewoon stress is of zo. Of iets, weet ik veel. Ik hoop het tenminste. Maar, en toen dacht ik van ja, maar waarom voel ik dit eigenlijk? En toen dacht ik van ja, misschien ben ik gewoon bang om nu al een soort van afscheid te moeten nemen van deze wereld. Ik wil nog lang leven en mooie dingen maken. Gezinnetjes stichten. Ik heb nog niet het gevoel dat het mijn tijd is of zo. Nee. Maar ik weet ergens wel... door alle ellende die ik om me heen zie. Een collega MS. Een van mijn beste vriendinnen... had een longembolie.
Oh,
tweemaal de dood in de ogen gekeken. Weet je, je hoort mensen om je heen die kanker krijgen. Weet ik veel, allemaal zoveel ellende eigenlijk. Dat ik dacht, ja, het zou ook mij kunnen overkomen. En dan is ik heb nog wel het gevoel van... dat is dan denk ik te vroeg of zo. Maar het zou wel kunnen gebeuren. Het is me altijd voor de wind gegaan of zo. Ik heb het altijd goed gehad. Nooit ziek geweest. Weet je, en dan denk ik van... ja, maar er zijn wel mensen zoals ik die het altijd wel... kan overkomen. Dus ergens ook wel niet zozeer bang voor de dood, maar ik denk dat ik nog wel, ook omdat ik nog, weet je, ik las laatst een artikel over geluk. Het verschil tussen zoeken naar geluk en zoeken naar zingeving. En ik denk dat heel veel mensen op zoek zijn naar geluk en dat niet vinden en daardoor ook ongelukkig worden of zo. Omdat ze niet weten waar ze het moeten zoeken en waar ze het in moeten zoeken. Ik dacht van ja, maar weet je, als ik naar mijn vader kijk, die is super gelukkig. Gaat wel achteruit. Maar hij heeft echt wel een soort van... zijn leven heeft een soort van zin gekregen ook door zijn... Ja, hij is heel religieus. En dat vond ik wel... Het geeft wel een bepaalde rust. En dat... dan van ja, we moeten misschien met z'n allen op zoek naar zingeving of zo. Niet zozeer religie alleen, maar gewoon misschien in andere dingen. In vrijwilligerswerk of in gewoon... meer je leven meer ten dienste stellen van anderen. Of... I don't know. Maar dat is wel even iets waar ik als dertig denk... en velen met mij denken in zitten. In dat stadium van oké. Hoe ga ik mijn leven nu? Hoe ga ik vormgeven aan mijn leven?
Wat had je dan al voor elkaar willen hebben? Want je bent pas 32,
ja,
hè? Zeg ik
ja,
nu even als ouder.
Het valt allemaal wel mee. Ik denk dat ik wel een gezin had willen hebben. En dat ik wel, weet je... het liefst ook uiteindelijk gewoon met mijn oude relatie of zo. Ik heb een hele lange relatie gehad, maar dat is gewoon niet. Dat mocht niet zo zijn.
Ja, daar komen we zo nog even op.
Maar ik denk wel, ja, dat denk ik. Ik denk ook wel dat ik voor mezelf meer had willen weten van oké, wat doe ik hier eigenlijk op deze aardkloot?
Volgens mij is jouw doel gewoon om verhalen te vertellen.
Ja, zeker. Maar tegelijkertijd is het allemaal heel relatief en klein, hè?
Dat denk jij. Maar dat weet jij niet. Want jij weet niet hoe mensen naar huis gaan. En dat vertel ik je net. Jij hebt mij ook geïnspireerd om iets te doen. Dus
ja, dat is natuurlijk op microniveau.
En dan om het eventjes heel dramatisch te maken. Ik heb nu, door dat project wat ik heb gedaan, beelden van mijn vader die niet meer leeft. Ja. Dus zo is het. Dus ja, zonder nu heel emotioneel te gaan worden of doen. Maar dat is wel wat ik heb gedaan. Onder andere door wat jij hebt gedaan.
Ja, dat vind ik heel mooi.
Ja.
Ja, nee, ik...
Steek die maar in je zak.
Ja, zeker. Ik weet echt niet wat ik erop moet zeggen. Zijn het mooie beelden? Wat voor gesprekken?
Het zijn zeg maar de beelden van de filmpjes die we hebben gemaakt. En dan gewoon alle ruwe beelden van de gesprekken die we met mijn ouders hebben gehad. Dus ja.
Wauw.
Ja.
Het is legacy.
Snap je? Zullen we dan maar naar muziek gaan?
Ik las een quote, ik liep ergens en toen, dat was volgens mij vanaf de maan gezien zijn we allemaal even klein. En dat zo klein zijn we ook wel weer, weet je. We zijn onderdeel van een veel groter geheel.
Ja.
En dat vind ik, dat is ook wel fascinerend eigenlijk. Dus ik zit nu in een theatervoorstelling. En op een gegeven moment, ik ben me heel druk aan het maken over wat er anders kan en beter moet. En toen zei Elvin, ook een theatermaker vriend van mij, uiteindelijk maken we maar theater. Hè. Laten we niet groter maken dan het is. Weet je? Dus je moet niet alles kapot relativeren natuurlijk. Maar het maakt het leven ook wel fijner dat je weet dat je wat aan elkaar hebt. En dat je elkaar kunt, dat je elkaar nodig hebt en dat je elkaar kunt inspireren. Dus mooi, ja.
We gaan zo meteen de liefde induiken. En we nemen daar een voorschotje op met Boa Sorci, denk ik. Dat je dat uitspreekt. Good Luck van Vanessa D'Amata en Ben Harper.
É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. O que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado. Não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais.
No, that's it. There's no way. It's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want é to give me. It's
é
too
pesado.
Much.
Não
it's heavy.
Há paz. Tudo que
there's
quer
no peace.
Me.
All you want from me isn't real expectations. Expectations. Now we're falling.
Oh ja, daar zit heel veel van de kijker achter, hè? Zegt Jonathan. Oh, wat zitten wij hier gezellig te kletsen over van alles en nog wat. Onder andere over... Oh, wat gebeurt hier nou? Ja, mijn knopje. Oké, okay. Ja, ik heb een beetje issues met de computer vandaag. Dus, gaat er wel iets gebeuren, gaat er niet iets? Kijk, er gaat wel iets gebeuren. Want het praat toch wat gezelliger met een muziekje onder onze stem, Abdelkarim. Good luck, boa sorte, denk ik, op zijn Portugees, hebben we net gehoord. Van Vanessa da Mata en Ben Harper. En dat is een nummer dat gaat over geliefden die op een goede manier afscheid van elkaar nemen. En elkaar het beste wensen, toch?
Ja, good luck. Gewoon, ja. Het is leuk geweest en... Volgens mij moeten we elkaar niet meer ongelukkig maken, maar gewoon verder gaan met ons leven. Dus ik vond het wel een heel soort van liefdevol uit elkaar gaan of zo. Ik denk dat was wat. Ik vond het een mooi nummer. Ik hoorde het. Een vriend van me die op doorreis was door Zuid-Amerika, die had dit nummer opgeslagen in zijn playlist. En die liet het een keer aan me horen en toen was ik meteen verliefd.
Nou, je bent ook heel lang verliefd geweest op je eerste grote liefde. Daar ben je heel lang samen geweest mee. Heel lang mee samen geweest. Had je ooit gedacht dat die relatie over zou gaan?
Nou, ik voelde in het begin wel een soort van een... dat ik wel, ja. Nou, ik bedoel, je bent jong, dus je raakt ook... Je bent nog wel sneller verliefd en je hecht wat makkelijker. Dus was wel altijd een soort van kleine twijfel van... Weet je, eerste liefde. Is dit het dan? Weet je wel, of is het gras nog groener, zeg maar. Dus dat knaagt altijd aan je, vooral bij mannen. Want ik weet niet of het vooral bij mannen is, maar vooral bij mij. Dus dat was altijd het enige, zeg maar. Maar het was het gewoon echt een prachtige vrouw, een mooi mens. En prachtige jaren gehad, maar uit elkaar gegroeid, denk ik. En dan op een gegeven moment dan moet je er gewoon een punt achter zetten. Geen komma meer, maar gewoon echt een punt.
Oh, hoeveel komma's waren er dan?
Er waren wel wat komma's. We zijn een paar keer uit elkaar geweest en weer aan uit. En elkaar even de tijd geven. En dan merk je dat je niet zonder elkaar kan. Of dat je het weer fijn vond om bij elkaar te zijn. Dus dat is wel, het is wel een paar keer gebeurd. Maar op een gegeven moment ben je wat ouder. Je leert misschien allebei wel iemand anders kennen. Weet je wel. Je denkt toch van oké, volgens mij moeten we niet meer in deze sleur willen zitten. En maken we gewoon een einde aan. En dat was gewoon een wederzijds ding. Dus liefde zal altijd blijven, denk ik. Maar ik denk dat het achteraf gezien misschien wel een goede keuze is geweest.
En dat is nu, ongeveer 2 jaar geleden nu?
Ja, 2,5 jaar geleden, denk ik. Ja. Officieel.
Hoe kijk je nu? Oké. Die datum die jullie in de agenda hebben gezet als dit is de datum. Dat
ja, maar ik ben sowieso slecht met data. Ik weet niet eens meer. Zij weet precies op welke dag we elkaar hebben ontmoet en zo.
Wow.
En ik weet dat allemaal niet meer. Op een gegeven moment kreeg je een appje van yes, weet je wel. Zullen we wat vieren? Ik zeg ja, wat? Ik zeg ja, we zijn 6 jaar bij elkaar. Ik zeg oké, tuurlijk. Weet je, ik hecht er niet zo waarde aan. Hoeveel jaar exact het was, of welke dagen, maar...
Uiteindelijk is dat ook gewoon de situatie, toch?
Het is gewoon status quo, ja.
Ja. Hoe kijk je nu tegen de liefde aan?
Ik sta er wel voor open.
Ja?
Laat ik dat voorop stellen. Ik ben echt een familie. Ik hou echt van mensen. Ik ben een mensenmens. Nee, ik sta er wel voor open. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel even fijn om te mogen ontdekken en mijn weg daarin te zoeken en te vinden. En, kijk, ik kom uit een cultuur waarin het niet heel gangbaar is dat je relaties aangaat, dat je veel date en zo. En je kunt je zomaar iemand voorstellen, je ouders. Mijn ouders kenden haar ook bijvoorbeeld. Dat is echt wel een ding. Ook echt opgenomen in de familie. En een hele goede band met mijn ouders en mijn vader vooral. Dus dat is ook wel lastig. En ook heel erg, zoals in mijn vriendengroep ook. En dat
die is wel lastig.
Ja, heel lastig. Ja. Dat is, dus ik vind het heel fijn als vrouwen of überhaupt mensen ook een eigen vriendenkring hebben, zeg maar, zodat je daar niet compleet. Weet je, dus dat is wel fijn, denk ik, dat je de dingen kunt scheiden. Maar nee, ik ben nu wel iets voorzichtiger. Nee. Als het gaat om relaties en als het gaat om met wie wil ik, zeg maar, de komende jaren samen zijn en iets moois opbouwen, zeg maar. Ik heb wel echt geleerd van. Van het verleden, zeg maar. Dus ik ontmoet wel veel vrouwen ook, weet je. Het is ook niet heel makkelijk om als Nederlands-Marokkaanse succesvolle jongen... Laat ik het zo zeggen, voordat ik gekke dingen ga zeggen. Er zitten gewoon heel veel vissen in die vijver. Het zijn Marokkaanse, Nederlands-Marokkaanse vrouwen. Dat is natuurlijk waar ik in het begin heel erg naar, weet je, naar toe trok. Vanwege de herkenbaarheid en zo. Er lopen echt veel leuke Nederlands-Marokkaanse vrouwen rond. Die echt gewoon hoog opgeleid zijn. Intelligent, slim, leuk, sexy, whatever. En dat wordt andersom niet zo ervaren, zeg maar. Nederlands-Marokkaanse vrouwen lopen ook echt voorop. Die zijn dus super geëmancipeerd, super zelfstandig. En je hebt ze bij wijze van spreken voor het uitkiezen of zo.
Mm-hmm.
Dat is niet zo, want je leert elkaar... Op een gegeven moment leer je elkaar kennen en zit je tegenover over elkaar. En dan is het... Maar het contact maken is redelijk makkelijk. En vooral als je als jongen een beetje in de spotlight staat, dan al helemaal. Dat is wel een dingetje. Dat is niet makkelijk.
Maar bedoel je dat je nooit zo goed weet of mensen Abdelkarim Elfassi uit Zeeland leuk vinden? Of nee, Abdelkarim Elfassi de filmmaker?
Nee, niet de filmmaker. Maar het is gewoon, weet je, je bent gewoon zichtbaar. Ik ben ook redelijk toegankelijk. Je bent zichtbaar. Het is makkelijk contact maken. En ik denk dat elke, weet je, ik denk dat het andersom ook zo zou werken of zo. Met dat je, ik denk dat ik ook meer neig naar de vrouw die de mannen voor het uitkiezen heeft, weet je, of zo. Ja, gewoon ergens vind ik dat heel aantrekkelijk, zeg maar. De chosen one of zo. Ja. Gewoon Neo, chosen one. Gewoon, weet je. Dat is gewoon fijn. Dat is gewoon fijn. En ik val wel, ja, nee, gewoon, ik val gewoon op leuke vrouwen. En ik sta ervoor open, zeg maar.
Vrouwen vallen, ja. Maar we hebben nog één nummer van je playlist en we hebben heel weinig tijd nog. Ja. Dus ik ga heel snel naar dat nummer. Het is van Carlos Varela en heet Una Palabra.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Una palabra, een woord. Een nummer dat mijn gast van vanavond uitkoos bij de emotie. Verdriet was het, hè? En dat heeft een bijzondere reden. Wil je dat zeggen? Je kent het via een meisje, dat is het.
Ja,
toch?
Nee. Ja. Ik heb ooit het hart gebroken van een meisje. En toen was dit nummer in haar Instagram biografie. toen zocht ik het nummer op en toen werd ik inderdaad ook heel erg verdrietig van. Dus ik associeer het nummer echt met verdriet. En ik vind het ook een heel verdrietig nummer, hoe die het zingt en alles wat er omheen zit. Dus Dus ik, als ik verdrietig zou zijn, dan zou ik zelf denk ik niet dat nummer opzetten. Want dan zou het alleen maar versterken. Maar ik vind het een prachtig nummer. Bijna volgens mij helemaal a cappella gezongen. Dus.
Ja, una palabra van Carlos Varela. Abdelkarim, het is 9:55. Dus het is gewoon echt bijna over. Maar ik heb nog één vraag. Wat is je volgende project? En dat slaat helemaal nergens op, want je zit midden in Tumana Mars vertrok. Hoeveel speeldata zijn er nog trouwens?
We staan nu 10 gepland en we willen er nog 20 bij. Dus ongeveer 30 in totaal. Met de ambitie. Het volgende project is denk ik een echte speelfilm.
Oh.
Ja, maar een echt next level ding. Maar dat wordt heel tof, want ik heb alles wat ik omheen heb bedacht. Qua, weet je, hoe je jezelf ook eigenaar kunt maken van die film. En distributie, echt radicaal anders dan hoe het nu gaat. Maar het wordt echt wel tof. Met de beste mensen uit het veld werken. Super, ja, nee. Ik heb nu al de eerste scène bedacht. Die zit in mijn hoofd. En ik heb zelfs de muziek al uitgekozen. Dus, en die film die wordt pas over 3 jaar gemaakt. Maar de eerste scène zit al in mijn hoofd. En die gaat, let maar op, Nederland gaat dat ook wel. Je gaat het hoe dan ook voorbij zien komen.
Dankjewel dat je er was, Abdelkarim.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Niet vanzelfsprekend om uitgenodigd te worden en om je verhaal te mogen doen. Dus ik waardeer dat heel erg.
Nou ja, op Soul & Jazz wel.
Super, dankjewel.
En ik vind het, ik wil altijd alles van iedereen weten. En ik heb het idee dat ik iets meer van je weet nu. Ja. En ik kijk uit naar je volgende.
Ik heb heel veel over je gehoord van mijn zusje en de verhalen kloppen.
Oh, ja. Wat lief. Oh. Nou ja, dikke kus aan Esma.
Zal ik doen.
Nate Smith, die trad ook op Mondriaan Jazz op. Zometeen Dizzy Gillespie na het nieuws van 10 uur. Maar eerst dus Nate Smith, die bij Mondriaan Jazz was vorige week. Dit is Bounce. Ik wens je een fijne avond en tot volgende week. Doei, doei.